Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 98, daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. 98, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 1, vers 26 tot en met vers 38. Ik herhaal Lucas 1, vers 26 tot en met vers 38. Maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen naar de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Is nu Lucas 1 vanaf vers 26. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 95 en daarvan het eerste vers komt, laat ons samen Israëls Heer. 95 vers 1. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor Lucas 1 en daarvan naden de versen 34 tot en met 38. En ik ga u dat eerst voorlezen. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Gemeente, we beluisterden in dit gedeelte de roeping van Maria. De Heere roept, het gaat dus om die roeping. God roept. En dan zien we in de eerste plaats het opmerkelijke van die roeping. Vers 34. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Maria was daar ook verlegen mee. Hoe zal dat dan gaan? In de tweede plaats het wonder of de inhoud van die roeping. Waartoe zij nu geroepen wordt. 35, 36 en 37. dat de kracht van de Allerhoogste over haar zal komen. En dat heilige wat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En dan tenslotte het antwoord op deze roeping. Die roeping dus van Gods wegen. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Dus het gaat over de roeping van Maria, Gods roeping. Ik zeg het even bewust, omdat we niet de aandacht moeten gaan richten op Maria en zo, maar op wat God doet. Het is een hele discussie op het ogenblik die toch wat nare kanten vertoont. Het gaat in de huisgezin om wat God doet in deze wereld. En alles wat God dan doet in mensen, dat zijn instrumenten. En de nadruk moet natuurlijk niet vallen op het instrument, maar op dat handelen Gods. Dat is een timmerman die een hamer gebruikt of een beitel. En dan ga je natuurlijk ook niet kijken naar die hamer, maar dan ga je kijken naar wat die timmerman daarmee doet. En dat een kind het begrijpt. Wat de heilsgeschiedenis is, dat handelen Gods en dat de Heer daarbij mensen gebruikt. Vandaar ook die roeping Gods. In de eerste plaats is die opmerkelijk. In de tweede plaats is die wonderlijk qua inhoud. En in de derde plaats geeft dat een antwoord. En dan staat hier natuurlijk in de Bijbel het goede antwoord. Je hebt ook verkeerde antwoorden. Je ziet ook wel in de Bijbel dat God roept en dat mensen nee zeggen. Denk maar aan Jona, de profeet. Maar hier hebben we dus God die roept. En Maria zegt mij: de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Dat is een gelovig antwoord. Gemeente, we leven in de adventtijd. En we staan vanmorgen stil bij Lucas 1. Volgende week hopen we dan bij Matthäus 1 stil te staan. En daar gaat het over de roeping van Jozef. Jozef en Maria. Nu dus die roeping van Maria. En dan valt het u natuurlijk wel op dat evangelie van Lucas toch een beetje anders begint dan het evangelie van Marcus en Matthäus. En de vraag luidt natuurlijk waarom. Waarom besteedt Lucas nou zo uitvoerig aandacht aan de geboorte van de Heer Jezus? En dan lezen we eens de geschiedenis over Johannes, de aankondiging dat Johannes geboren wordt, Johannes de Doper. En daarna lezen we dan over de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Vervolgens lezen we dan de lofzang van Maria en de lofzang van Zacharias en de geboorte van Johannes de Doper. En dan tenslotte het tweede hoofdstuk, heel uitvoerig die geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. En de engelen die zingen, eerder zij God. En de herders die naar de kribben gaan. En de besnijdenis. Dat wordt dus allemaal buitengewoon uitvoerig behandeld in het evangelie van Lucas. In Matthäus ook wel iets, maar veel minder uitvoerig. En in Marcus helemaal niet. En dan rijst natuurlijk de vraag waarom. Gemeente, dat hangt samen met de bedoeling van de Heilige Geest. Waarvoor is dit evangelie geschreven? U weet, in die eerste christelijke kerk had je heidenchristenen en jodenchristenen. Dat was ook een heel gemengde gemeente. Vooral onder de heiden, dus heiden het van allerlei soorten en maten. Dat was een buitengewoon multicultureel gezelschap. Joden en heidenen. En dat Matthäus-evangelie is eigenlijk geschreven voor de Joden-Christenen. En Matthäus laat in dat evangelie zien hoe de Oude Testamentsbeloften in vervulling zijn gegaan. En dat was voor de Joden gezaghebbend. Het Lucas-evangelie, dat is geschreven voor heiden-Christenen. Dus mensen die vroeger leefden in het heidendom en die door de prediking vooral van de apostel Paulus tot bekering waren gekomen. Lucas was ook een metgezel, een helper van de apostel Paulus. En hij heeft dus dat evangelie, zoals hij dat beschrijft, gehoord uit de mond van de apostel Paulus vooral. En verder heeft hij zelf ook onderzoek gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld Maria, de moeder des Heren, opgezocht. Hij heeft Zacchaeus opgezocht. En heeft gewoon aan hen gevraagd van hoe dat nou was. Dat de Heilige Geest kwam en de engel kwam. En dat heeft hij geluisterd en heeft hij opgeschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Lucas was van oorsprong een heiden. Hij was dus niet een Jood, zoals Matthäus dat wel was en Marcus ook, maar Lucas niet. Lucas was een heiden. Heiden Christen. En Lucas kende die hele heidense denkwereld van die dagen. En nu was het de gewoonte bij de heidenen dat als er een belangrijke keizer werd geboren of een hele belangrijke persoon, dat er hele verhalen omheen werden bedacht. Bijvoorbeeld bij de geboorte van de keizer Augustus, daar waren ook allerlei verhalen onder de Romeinen bekend. En belangrijke mensen hadden dus ook een hele ingrijpende geboortegeschiedenis. Dat was een gewone gedachte bij de gemiddelde Romein. Nou, als dan zo'n Romein dat evangelie hoort, je moet zich even in die schoenen van zo'n Romein verplaatsen, dan wil hij natuurlijk wel weten hoe dat nou precies zat met de geboorte van de Heer Jezus. En vandaar dat Lucas daarop uitvoerig ingaat. En dat heel breed beschrijft. Dat is wel mooi om te weten. Hè? Dat de Heer nu, dat evangelie van Lucas, ja, wat gericht is op heiden, christenen, dat hij daarin ook uitvoerig weergeeft hoe de Heer Jezus nu naar deze aarde is gekomen. Zodat die heiden, christenen met al hun vragen over de Heer Jezus en waar hij vandaan kwam en hoe hij in de wereld is gekomen, dat konden lezen in Gods woord. Dat wij dat vandaag ook nog kunnen lezen. Dat die oorsprong van de Heer Jezus niet, zoals de Joden later dachten, uit hoererij was. Dan zeiden ze, weet u wel, in Johannes kom je dat tegen, wij zijn niet geboren uit hoererij. En dat de oorsprong van de Heer Jezus ook niet ligt in mensen. Want dat dachten de Joden, die zeiden, ja, Jozef en Maria, dat zijn de ouders van de Heer Jezus. Wiens ouders wij kennen. Maar dat de oorsprong van de Heer Jezus ligt in God. En dat handelen Gods. En als je het dan zo nog eens doorleest, dan denk je, wat is er in de schrift toch een oneindige wijsheid van God naar voren gekomen. Dat de Heilige Geest nou precies weet hoe hij Joodse mensen moet benaderen, Matthäus evangelie. Hoe hij heidense mensen moet benaderen, Lucas evangelie. En dat de Heer dus in die oneindige wijsheid het op deze manier door de Heilige Geest heeft vastgelegd. Ik hoop dat u dat ook wel eens hebt als u de Bijbel leest. Wat een oneindige wijsheid van God komt daarin naar voren. Het is voor ons niet altijd te begrijpen. Maar dat wordt nu in de schrift geopenbaard. En daarom word je nooit moe om in de Bijbel te lezen. Je wordt wel eens moe van jezelf. Maar van de Bijbel als het recht ligt worden we nooit moe. Want iedere keer kom je weer dingen tegen waarvan je denkt, tjoe, had ik nou nooit zo gelezen. Heb u dat ook wel eens? Dat verrassende. Dat woord God, dat is leven en krachtig en scherp snijden en enig tweesnijdend scherp zwaard. Zo ook dat Lucas evangelie. Ik vertel u dat opdat u die schriften gaat liefkrijgen. Dat u de schrift gaat beminnen. Want dat is een kenmerk van het ware leven Gods, dat we de schriften beminnen. De kameling die las in de Bijbel. En de Heer heeft dat gezegend. En de Heer Jezus zegt, onderzoek de schriften, want die zijn het, die van mij getuigen. Ik kan u dat onderzoek van de schriften van harte aanbevelen. En ik hoop dat de Heer door zijn geest uw ogen voor de rijkdom en ook voor de betekenis van de schriften wil openen. Lees daar veel in. En hoe dichter u bij de eeuwigheid leeft, hoe minder u allerlei boekjes overhoudt en hoe meer u zult ervaren, God spreekt door de Bijbel. Dat is een les die de Heer zijn kinderen leert. In het strijdperk van dit leven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het evangelie van de Heilige Geest en door Lucas opgeschreven. Het eerste hoofdstuk van Lucas gaat eerst over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En dan in de tweede plaats lezen we over de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Dat is dit gedeelte wat u gelezen is. Het begint bij vers 26 en dat stopt dan in vers 38. We lezen in het eerste gedeelte dat de engel Gabriel zegt tegen Maria in vers 31. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. En dan vertelt Gabriel erbij, deze zal groot zijn en een zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En nadat Gabriel dat heeft aangekondigd, komt er een vraag van Maria. En die vraag die vinden we in vers 34, want daar zegt Maria, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Dus de engel zegt tegen Maria, die waarschijnlijk zo rond de 16 jaar oud is, dus een jonge vrouw nog, verloofd met Jozef, maar nog niet getrouwd, hebben dus ook nog geen onderlinge omgang met elkaar gehad. En dan zegt Maria, hoe zal dat wezen? En dan staan we eerst voor de vraag, hoe bedoelt Maria dat nu? Want toen de engel Gabriel aan Zacharias vertelde dat zijn vrouw een kind zou krijgen, toen heeft hij gezegd in vers 18, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verder op haar dagen gekomen. Dus Zacharias, die rechtvaardig was en leefde naar al de geboden inzettingen, er zit dus een godvrezende man, die vroeg aan de engel om een teken. Hij zei, dat kan toch niet? Mijn vrouw die kan niet meer zwanger worden en die kan geen kind meer krijgen, dat is biologisch onmogelijk. En wilt u dan eens een teken geven waaruit blijkt dat dat kan? Want dat wist Zacharias natuurlijk wel. Sarah had ook een kind gekregen toen ze het niet meer kon. En Isaac ook door de onmogelijkheid heen. En Simson was ook geboren uit een onvruchtbare vrouw. Dus dat wist hij wel uit het Oude Testament. Maar dat dat nou ook voor hem gold en voor zijn vrouw, daar moest hij een teken voor hebben. Alsof de verschijning van die engel al niet een teken genoeg was. En dat is dus, dat merkt de kanttekening ook terecht op, een vraag vanuit ongelovigheid. Dat is aan de ene kant erg, aan de andere kant, ja, je ziet het ook wel bij Abraham en bij Isaac en bij Jacob, dat een kind van God ook regelmatig struikelt als het gaat over de weg die de Heere gaat. De Heere zegt ook in de Bijbel, mijn wegen, die zijn niet uw wegen. Ik handel niet zoals u denkt dat ik moet handelen. En dan raken Gods kinderen wel eens flink in de war. Als God een hele moeilijke wegen inslaat, heb u dat ook wel eens? U Gods weg niet meer begrijpt. En dat die grote waaroms in uw leven ontstaan. Dat is niet altijd makkelijk. De Heer die ging met Abraham een weg. Ja, dat was niet makkelijk. Zijn hele leven lang niet. God ging met Paulus een weg en ja, ik kreeg er een engel van de duivel bij die hem met vuisten sloeg. En dat was niet makkelijk. En zo gaat de Heer met Zacharias en dan zegt hij, maak een teken. En dat teken dat komt dan op uit, ja, bij een kind van God uit ongelovigheid. En dan krijgt Zacharias ook een teken, maar het is niet een heel aangenaam teken, want dan wordt hij stom en kan niet meer praten. En daar tegenover nu Maria. Zacharias was oud, dus we denken zo rond de 50. De priester mocht tot je 50 mocht je dienen. In de jaren 50 geweest, zijn vrouw ook, hè. Kon niet meer zwanger worden. De jaren 50, 49, 50 ongeveer. Maria, 16 jaar, jong. En als we dat nog verder lezen, dat is weer dat verrassende bij Gods woord, hè. Er is een oude man die veel weet van de schrift, geoefend ook in het leven der genade, En dan zouden wij denken, nou, als God dat deed, dan zal die wel in geloof amen zeggen. Dat doet hij niet. En omgekeerd zo'n jong meisje daar in Nazareth, van een jaar of 17, 16. Ja, dat zal nog wel een beginnende gelovige zijn. Die zal wel, ja, heel erg veel waaroms hebben. En dat is ook zo. Alleen, en dat is zo wonderlijk, en dat is ook weer zo, dat mooie eigenlijk, hè. Zacharias die struikelt en Maria die struikelt niet. Integendeel. Want als zij dan die boodschap van de engel hoort, dan zegt ze, hoe zal dat wezen? Terwijl of aangezien ik geen man beken. Vraagt Maria hierom een teken? Nee. Kijk, Maria kende ook de Bijbel, het Oude Testament, heel goed. En dat een onvruchtbare vrouw een kind kreeg, dat had ze gelezen in de Bijbel, Abraham, de moeder van Simson enzovoorts. Dat kon dus, dat wist ze. Maar dat er nu een maagd een kind kreeg, stond het hele Oude Testament, stond dat niet. Het was wel geprofeteerd door Jesaja, maar het was nog nooit gebeurd. Dat er dus een kind komt zonder dat er gemeenschap is geweest met een man. Dat was nog nooit gebeurd. En daarom zegt Maria, Heere, wil u mij daar nou onderwijs over geven? Dit is iets wat nog nooit in heel de huisgeschiedenis gebeurd is. Dat is dus een eerbiedige vraag. En onze kanttekenaar heeft het ook zo gelezen. Ik zal u even kanttekening 42 oplezen. Daar staat dat ook. Want dan zegt Maria, of dan zegt de kanttekening, dit vraagt Maria, overmits de engel haar, maagd zijnde, zulks aanzijden, dus dit tegen haar zegt, zonder gewacht te maken van haar toekomende man. En zij verstond uit de woorden van de engel dat zulks dadelijk zou geschieden, zodat de vraag van Maria niet voortkwam uit enig ongeloof, gelijk de vraag van Zacharias in vers 18, maar alleen uit een begeerte om in deze nader onderricht te worden. Dus Maria stelt hier geen zondige ongelovige vraag. Zij stelt hier een vraag naar onderwijs om aangaande dat grote heilsgebeuren, namelijk dat ze een zoon zou krijgen, die Gods zoon zou genaamd worden, om daarin nader onderwezen te worden. En dat is wel opmerkelijk, gemeente. God die roept, en dan is het antwoord van Maria het gelovig antwoord. Heere, wil u me dan de weg wijzen? Een vraag naar onderwijs. Een verlangen naar onderwijs. En gemeente, daar wil ik dan eerst eens een poosje met u bij stilstaan. Hoe zal dat wezen? In de eerste plaats heeft die vraag, dat verlangen, een hele diepe wortel. Dat komt niet zomaar een beetje uit het gevoel van Maria, alhoewel het waarschijnlijk wel een gevoelvolle vrouw was, een lieve moeder. Het komt ook niet zomaar een beetje uit het verstand van Maria, hoewel ze wel goed kon nadenken en ze ook begaafd was met bijvoorbeeld gaven om een lied te zingen en te maken ook zelf, een begaafde vrouw. Maar dat kwam op uit, ja, dat wonder van Gods ontfermende genade. En uit die vraag van Maria, dit is, ja, uiting van geloofsleven. We hebben Maria, het is wat van Maria lezen in de Bijbel. Blijkt dus dat haar hart, wat van nature net zo zondig is als ons hart, maar dat het een vernieuwd hart is. Dat wonder van de wedergeboorte in haar leven heeft plaatsgevonden. Het is dus een jonge vrouw die van dood levend is gemaakt. En dat komt nou op uit de wortel van de levendmaking. En gemeente, dat is natuurlijk voor ons ook belangrijk. We kunnen natuurlijk preken, we kunnen dingen zeggen. Dat doen we allemaal op zijn tijd. Maar wat is nou de wortel van ons leven? Waar komt dat nou uit voort? En dan zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld tegen Nicodemus dat hij opnieuw geboren moet worden. En als dat wonder niet plaatsvindt, dan blijven we maar in onszelf ronddraaien. En Maria kent dat wonder. Dat wonder dat God haar in haar jonge leven heeft opgezocht. U zegt wanneer? Ja, dat is ook wel een beetje wonder. Daar zegt de schrift niks over. Er staat niet dat ze 10 was of 2 of bij de geboorte. Daar zegt de Bijbel helemaal niks over. Dat ligt bij Maria verborgen. Althans voor ons verborgen. Het komt hier in vers 34 openbaar. Gemeente, dat wonder van de wedergeboorte. Dat heeft natuurlijk een begin. Bij Lydia werd de hart geopend. Bij Levi zei de Heer, volg mij. Maar niet van al Gods kinderen in de Bijbel wordt ons dat begin precies verteld. Wat ons wel wordt verteld, dat zijn de vruchten die daaruit voortvloeien. En dat zie je nu hier. Uit die diepe wortel vloeit een vrucht voort. En daarom zeiden onze oude theologen ook vaak, dat tijdstip van de wedergeboorte, dat kan voor Gods kinderen verborgen zijn. Dat is ook niet het allerbelangrijkste. Het gaat om de zaak. Dat we dat geheim kennen. Die levendmaking. Waarvan onze Dordtse leerregels zeggen, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. Dat God werkt zonder ons in ons. Dat is de diepe wortel. Waaruit die vraag opkomt. En dan in de tweede plaats. Het is niet alleen een diepe wortel. Het is ook een wortel die ligt. Ja, zegt u misschien wel in het gevoel van Maria. Nee. Die wortel komt voort uit schriftuurlijk onderwijs. Want ik zei u net, dat er een onvruchtbare vrouw een kind kreeg, dat wist Maria wel uit de schrift. Kon je zo de voorbeelden noemen. Zelfs dat een dode weer ging leven in de tijd van Elia en Elisa was dat wel gebeurd. Maar dat er iemand zwanger werd zonder toedoen van een man, dat staat vanaf Genesis tot Maleachi niet in het Oude Testament. Staat nergens. Althans, dat dat gebeurt. Het is wel in Jesaja 7 vers 14 beloofd. Een maagd zal zwanger worden, zal een zoon baren. Maar het was nog nooit gebeurd. En gemeente, dat wijst erop, en dat zie je later ook in die lofzang van Maria, dat Maria een vrouw was die leefde bij de schrift. En dat die diepe wortel in haar leven, die levendmaking, was gewerkt en haar had verbonden aan de schrift. Daar moet u ook een beetje op letten in uw leven. Nou, wat gebeurt in ons? Waar verbindt ons dat dan aan? Maria kende de schrift. Dat zie je zo meteen ook uit de lofzang. Dat blijkt ook verderop wel in haar leven. Ze overlegde, als de Heer Jezus wordt geboren, ze overlegde deze dingen in haar hart. Als God de mens bekeert en wederbaart, dan gaan de schriften open. Dan kan God wel een dominee gebruiken. Kan hij ook wel een goed boek gebruiken. Dat zijn allemaal ook nuttige middelen. Maar gemeente, een dominee of een goed boek kan ons niet bekeren. Lydia's hart werd geopend. Omdat ze acht nam hetgeen van Paulus gesproken werd. God doet het door zijn woord. En dat is wat de Heer zijn kinderen leert. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Dan worden we gestempeld door de Bijbel. En wat God zegt in zijn woord. En laten we ook daar even over nadenken. Ik preek natuurlijk ook wel eens door de week. En dan vraag je in de consistorie, is er in de afgelopen week hier nog zondag bijvoorbeeld gepreekt of preek gelezen? En dan is het opvallend dat soms is dat onbekend. Soms weet men nog dat dominee die kwam. Ik zei, ja, maar broeders, dat vroeg ik niet. Ik vroeg, is dat woord nog open gegaan? Ken u ook de kracht van dat woord? En kunt u daar nog eens iets van vertellen? En gemeente, ik geloof eerlijk gezegd, althans, de Bijbel leert mij dat. Dat als God dat wederwarende werk verricht, we natuurlijk graag naar de kerk komen. Dat we ook graag een goede preek horen. Maar in dat alles gaat het om dat woord van God. En dat wordt het voedsel in ons leven. Dat zet een stempel op ons leven. En we zijn blij als we daar weer eens iets uit mogen ontvangen. En we zijn verdrietig als je dat woord leest. Dat het allemaal zinnetjes blijven en woordjes. Door woord en geest. Heere, uitmaak me uw wegen. Door uw woord en door uw geest bekend. Een diepe wortel. Een schriftuurlijke grond zit erin. Die vraag, waarbij zal ik dat weten? Waarbij zal dat wezen? Hoe zal dat wezen? En dan tenslotte, hoe zal dat wezen? Kijk, Maria weet, als iemand zwanger wordt, het duurt 9 maanden. En dan komt er na 9 maanden, wordt er een kindje geboren. En in onze tijd met allerlei goede ziekenhuiszorg, is dat vaak een reden voor heel veel blijdschap. En er zijn nog weinig bevallingen waarbij de moeder sterft of het kindje sterft. Hoewel we natuurlijk bij de familie van de Berg hebben gezien dat het ook best wel veel zorgen kan geven rondom zo'n geboorte. Dat is in onze tijd incidenteel. Maar dat was toen natuurlijk heel anders. Als je 2000 jaar geleden in verwachting raakte als vrouw, dan was er een hele grote kans dat of het kindje stierf of dat jij zelf stierf. Denk maar aan Rachel, die bij de geboorte van Benjamin is overleden. De schrift geeft ons daar heel veel voorbeelden van. En u moet ook de angst en de moeite die het gaf om zwanger te zijn niet onderschatten. En dan zegt Maria, hoe zal dat wezen? Gemeente, als er iets heel ingrijpends gebeurt, iets wat heel diep ingrijpt in ons leven, dan is onze eerste reactie vaak van, kunnen we daar nou niet aan ontkomen? Kunnen we dat nou niet voorkomen? Maria krijgt hier de boodschap dat ze zwanger zal worden zonder toedoen van een man. Op zich al heel probleem. En dan in de tweede plaats, ook met gevaar van haar leven. En wat zegt ze? Ze zegt dus niet, kunt u niet iemand anders opzoeken? Ik bedoel dat natuurlijk eerbiedig. Hoe zal dat weten? En daarin uit iets van haar hoop op God. He, die vraag en dat verlangen, dat komt dus uit die diepe wortel. Dat is gefundeerd in de schrift. En daarin klinkt ook door de vast vaste, zekere hoop. Hoe moeilijk het ook is. Het Heer het zal wel doen. En gemeente, dat mag ons ook wel ontroeren. Dat er een jonge vrouw van een jaar of 16. En straks zal ze dat nog eens duidelijk onderstrepen in vers 38. Niet zegt van hoe moeilijk of hoe gevaarlijk of hoe zal dat wezen. En ze daarmee haar oog vestigt op de God die alles bestuurt en leidt. En in die weg heeft Maria nog wel veel onderwijs gekregen. Later in de tempel, dat weet u wel. Dan zegt de oude Simeon, een zwaard zal door uw ziel gaan. Maria, pas op, er gebeuren nog dingen die zo ingrijpend zijn, dat u dat nu nog niet eens beseft. Maar want uw geboorte weet Maria. Hoe zal dat wezen? Er is een God in de hemel die voor haar en voor haar man zal zorgen. En dan woont ze nog in Nazareth, hè? En dan moet ze straks naar Elisabeth. Gemeente, en dan moet het geboren worden in Bethlehem. Hoe zal dat wezen? Mijn gedachten zijn niet jullie de gedachten. Uw wegen zijn niet, maar God zal zorgen. Hoe zal dat wezen? Drie gedachten rondom die vraag. Kent u dat ook? Ken jij dat? Hoe zal dat wezen? En dan vanavond die knieën buigt. Heere, dan wordt het maandag, dan wordt het dinsdag. Hoe zal dat wezen? Wilt u me onderwijzen? Onderwijzen hen die dwalen. Brengen in het rechte spoor. Laten we in de tweede plaats eens stilstaan bij het wonder en de inhoud van die roeping. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 91, daarvan het vijfde vers, 91 vers 5. De roeping Gods. In de eerste plaats het opmerkelijke, de uiting, hoe zal dat wezen? In de tweede plaats de inhoud, en dat staat in de versen 35, 36 en 37. Er staat heel veel in, we kunnen dat niet allemaal behandelen. Maar ik wil toch, als het gaat over dat antwoord van de engel, op een aantal dingen wijzen. Een aantal belangrijke dingen, ook voor vandaag. Eerst even in vers 35. Ik lees u dat eerst nog eens even voor, want dat is ook voor mij weer onderwijs, dat had ik eigenlijk nog nooit zo gelezen. Maar het luistert wel heel nauw wat de engel Gabriël hier zegt. En dan staat er in de Bijbel: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Dat zijn eigenlijk drie dingen. De Heilige Geest zal over u komen. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. De kanttekeningen wordt ook al gewezen op een denkfout die we bij deze tekst zouden kunnen maken. En dat is de gedachte dat de Heer Jezus is verwekt door de Heilige Geest. Maar dat staat er niet. Ik lees u even kanttekening 45. Hiermee wordt niet gezegd dat Christus de Zoon God zou zijn omdat hij van de Heilige Geest ontvangen is. Christus is dus niet de Zoon van God, omdat hij is ontvangen van de Heilige Geest. En dan voegt de kanttekening daar aan toe, want alzo zou hij een zoon van de Heilige Geest zijn. Maar de middelaar is niet de Zoon van de Heilige Geest. Ook niet de Zoon van Jozef en Maria. Hij is de Zoon van God. En gemeente, ja, kijk, het gaat hier dus over de vleeswording van het woord, hè? En dan proberen wij er natuurlijk altijd op een hele voor ons analytische en begrijpelijke manier over te denken. En de Heilige Geest had daar een streep doorheen. De Heilige Geest zegt, kijk, dat wonder dat nou de Zoon Gods de menselijke natuur heeft aangenomen, dat is niet verwekt door de Heilige Geest. Maar dat is een geheim, dat is een openbaring, een daad van God zelf, van de drie-enige God. En dan vertelt die engel gewoon iets over wat er nou in God van eeuwigheid is besloten en wat in de volheid van de tijd gestalte zal krijgen. Zo doet God dat. En dat wordt verder niet aan ons inzichtelijk gemaakt, zo van, ja, toen heeft de Heilige Geest een zaadcel enzovoort bij Maria in. Nee, dat is niet een zoon van de Heilige Geest. Hij is de drie-enige God. Hier zien we dus dat heilshandelen van de drie-enige God. En dat is voor ons met onze natuurlijke verstanden niet te begrijpen. De vleeswording van het woord wordt door God in deze wereld tot stand gebracht. En het belangrijkste is niet dat we weten hoe, maar het voornaamste is dat we leren dat het gebeurd is. Dat God eenmaal zijn zoon zond. Dat de Heilige Geest Maria heeft overschaduwd, beschermd. Ik zei net al, zwanger worden in die tijd was ook gevaarlijk. Overschaduwen, dat betekent beschermen. De Heilige Geest zal over Maria waken, ook over wat haar in haar leven, in haar lichaam zal gebeuren. En gemeente, laat ik nog een stap verder gaan. Want u hebt ook wel in de krant gelezen dat er ook, ja, mensen zeggen Maria en hoe belangrijk dat allemaal is. Dat doet de Bijbel helemaal niet. De Bijbel zet hier niet Maria in het middelpunt. De Bijbel zet dat werk van de drie-enige God in het middelpunt. Daar gaat het om. En straks dat kindje zou geboren worden. De Zoon God, het woord vlees geworden. Dan zie je de engel niet eerder zijn Maria, maar eerder zijn God. Vrede op aarde, mensen een welbehagen. En dan vertelt ons de hemel hier. Hoe nou in die belofte en in de vervulling en in de geboorte van de Heer Jezus. God zelf en wat Hij doet en gedaan heeft in deze wereld. Zich gaat openbaren en zijn eer zal klimmen uit het stof. En gemeente, ja. Ik denk wel eens een poosje na en zo. En soms word je wat verdrietig. En soms word je ook wat moedeloos. Maar één ding is zeker, hè. De Heere verheerlijkt zijn naam. En dat wil de Heilige Geest, dat wil de engel hier zeggen. Maria, Jozef, gemeente Gods. God gaat in deze wereld zijn weg. Het gaat alles om de eer en om de glorie van zijn naam. En waar de Heere werkt, wie zal dat keren? De Heilige Geest zal over u komen. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En dat heilig dat u geboren zal, zal Gods Zoon genaamd worden. Dat houdt geen Romeinse keizer tegen. Dat houden de Joden niet tegen, dat hou ik er nu niet tegen. God gaat in deze wereld, vanaf de schepping tot aan de voleinding, zijn weg. En daar is niet aan toe te doen, en daar is niet aan af te doen. Het ongeloof opponeert daartegen. En de gelovigen, en daar blij mee. Gods welbehagen, in Christus. Waardoor de hand van de middelaar gelukkiglijk zal voortgaan. En nu de praktische spits. Kijk, als God een mens bekeert, dan gaat hij naar zichzelf kijken, dat weten we. En dan zegt, wee mij dat ik zo gezondig heb. Als God een mens bekeert, dan kijkt hij ook eens om zich heen. En hier wordt hij teleurgesteld en daar vindt hij iets. Maar er komt er ook achter dat in leven en sterven er meer nodig is. En weet u wat nou zo'n zegen is, gemeente? Als de Heer onze ogen nou omhoog heft. Want dat doet de engel hier, hè? Hij zegt tegen Jozef en Maria. De kracht des Allerhoogsten. Dat zal God nou zelf doen. Het is allemaal zijn werk. En dat krijgt gestalte door de hand van de middelaar. Dan gaat het niet meer om mij. Dan gaat het niet meer om mensen. Dan gaat het om de God van de hemel en van de aarde. Dat is het geheim. Dat is ook het persoonlijke dat de Heer aan zijn kinderen leert. Denk maar op Psalm 23. Dan zegt David met mijn God. Dring ik door een bende. En met mijn God spring ik over een muur. En denk ook aan Asaf. Gij zult mij leiden door uw raad. En op talloze andere plaatsen. In het boek der psalmen. Kent u ook dat geheim. In uw leven. Alleen God blijft nog maar over. Jacob heb het geleerd. Ik geloof eerlijk gezegd dat alle kinderen leert. Dat hij alleen maar overblijft. En al het andere. Het kan ons niet vertroosten. Het kan ons niet verblijden. In God is al mijn heil en eer. Een sterke rots en tegenweer. Vers 36. Ja, Zacharias had een teken gevraagd in ongeloof. Maria had alleen maar eerbiedig gevraagd om onderwijs. En dan krijgt ze er nog een teken bij. Dan zegt de engel in vers 36. Maria, uw nicht Elisabeth, die is inmiddels 6 maanden zwanger van Johannes de Doper. En ga daar maar naartoe. Uw nicht is ook bevrucht met een zoon in haar ouderdom. Dus Maria krijgt van de engel een teken. God die zich openbaart. En God die dat ook met een teken onderstreept. Is dat vandaag nog zo? Ja, gemeente, dat is vandaag nog zo. De Heer kan zijn kinderen in de weg van zijn voorzienigheid een teken geven. Dan mag u ook gerust om vragen. Mag u ook om vragen om een teken. Blijk van zijn gunst. Stel dat u, ik noem zomaar iets, is een bepaalde tekst uit de Bijbel waar u onderwijs uit hebt gekregen. Nou, als dat zo is, dan komt daarna de duivel en die zegt, ja, maar dat heb je zelf maar bedacht. En dan denk ik, zou het nou wel waar zijn? En zou dat ook voor mij zijn? En wat u dan moet doen is bidden. Hij zei, Heere, nu heb u dat gezegd, maar de duivel die maakt me wat wijs en ik ga daar zelf ook nog in mee. Wil u dat nog eens opnieuw zeggen? Bijvoorbeeld in een preek. Of, ja, dat ik zo in de kerk zit. En dat gebeurt dus, hè. Dat waar u dat helemaal niet hebt georganiseerd, juist waar u nou mee bezig was, door de dominee wordt bepreekt. Wie dat dan is helemaal niet belangrijk. Maar dat de Heer dat woord nog eens laat horen. Staat ook in de psalmen. Eenmaal heeft God gesproken en tot 2 maal toe heb ik het gehoord. Een teken. Teken van Gods gunst. Een teken van Gods nabijheid. Ik wil u daarop wijzen. En zo zijn er meer dingen die God dus in zijn voorzienigheid geeft. En daarnaast. De doop is ook een teken en zegel. En het avondmaal is ook een teken. Dat zijn de tekenen in zijn genade. De ene keer maakt dat wat meer indruk en laat dat wat meer na dan de andere keer, maar ze zijn er wel. Dat de Heer bij dat woord een teken geeft, ook bij Maria. Het teken van Elisabeth, teken in zijn voorzienigheid. En dan tenslotte nog 1 ding. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. De engel brengt Maria naar de hemel, naar God. De engel geeft een teken, maar toch, er moet iets gebeuren wat in heel het Oude Testament nog nooit is gebeurd. De engel verklaart het geheim en zegt, God doet het onmogelijke. God werkt dus door de onmogelijkheid heen. En dat is wel een gedachte die we vinden in het Oude Testament. Toen God dat volk uitleidde uit Egypte. Toen God de Schelfzee geopend. Onbegrijpelijk, maar het gebeurde wel. Toen God dat volk terugbracht in Kanaan. Toen heeft God de Jordaan geopend. En toen de Heere, Heer Jezus naar de aarde kwam, heeft God het onmogelijke tot stand gebracht. En gemeente, dat is nog steeds zo hoor. God doet wonderen en wonderen betekent dat er dingen gebeuren. Waar we wel over lezen in de Bijbel. Maar die we persoonlijk misschien niet ondervinden. Maar dan gebeuren er dingen die wij nog nooit hebben meegemaakt in ons leven. Dat gebeurt toch. Een dode wordt levend. En dan zeggen we, God werkt door de onmogelijkheid heen. Als God nou mens stilzet. Als God u bekeert. Overtuigt. Dan gaat het altijd naar dat punt toe. Heere, Ik ben het niet eens meer waard dat u naar mij zo omziet. Dat is een voortdurende oefening in het leven der genade. En waarom doet de Heer dat nu? Wel, omdat hij zal laten zien dat nou onmogelijk is bij de mensen. Dat is mogelijk bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij maakt de doden levend. Hij stuurde zijn zoon naar deze wereld. De Heere leidt door de onmogelijkheid heen. Vertel dat nou zo een beetje, misschien wat eenvoudig. Maar dat is wel wat de Heere leert in het leven van de kerk. Ken u dat nou ook? Bij ondervinding, waar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Dat het niet meer algemeen, maar heel persoonlijk werd. Dat u ook voor die Rode Zee stond. En moet u daar nou door. Niet door eigen kracht. Niet door eigen redeneringen. Hij baande door de woeste baren. En brede stromen ons een pad. En gemiddels niet zomaar één keer. Dat is nou een voortdurende oefening. In het leven der genade. Het komt bij God vandaan. En bij God alleen. En God doet wonderen. Hij alleen. En dan tenslotte onze derde gedachte. Onze eerste was dus de opmerkelijke reactie van Maria. Het tweede was de wonderlijke inhoud. Want die engel zegt niet van Maria, wat ben jij nou toch een fijne vrouw enzovoort. Nee, wel begenadigd, daar staat hij voor. De engel wijst op God en op zijn werk. En dat God dus door de onmogelijkheid heen zijn raad vervult. En dan tenslotte vers 38. En Maria heeft wel beseft, zij wordt zwanger op een manier die alleen God weet en die zij niet kan begrijpen. Gemeente, als je nou ongetrouwd meisje zwanger wordt, en hebben we het allemaal onze gedachten bij, hè? Dan is er iets gebeurd wat niet in orde is. En dat beseft Maria ook heel goed. Er gaat nu iets gebeuren waarin de omgeving, en waarvan de mensen zullen zeggen, oh, maar dat klopt niet. Daar is iets gebeurd wat niet mocht. En dan moet Maria zeggen, ja, het is uit de Heilige Geest. Gemeente, ik denk dat ze Maria hebben aangekeken met ogen. Je kunt jezelf bedriegen, maar ons kun je niet bedriegen. En dat Maria vanaf dit ogenblik een weg moet gaan van pijn, van miskenning, van schande. Die tenslotte eindigt op Golgotha, waar haar zoon wordt gedood. Een zwaard zal door uw ziel gaan. En dat het in de woorden van de engel al even oplicht. Het zal niet makkelijk zijn. Wat er de komende jaren op haar afkomt. De komende maanden, de komende weken. En dan weet u allemaal wel. Als het niet makkelijk is, dan worden we een beetje voorzichtig. Dat zie je ook in de Bijbel. Jona moest ook een niet zulke makkelijke opdracht doen om in Nineve te gaan preken. Toen zei, dat doe ik niet. En Petrus, die moest ook naar de heidenen. Heeft hij ook nog een paar keer gestruikeld. Want dat vond hij ook een beetje, ja, dat paste niet zo bij hem, hè, als Jood met een heiden. Paulus wijst ook in Galaten 2. En nu hier Maria. Wij zouden verwachten dat ze zeggen van, kan het niet op een andere manier? En wat zien we? En dan zien we de werkzaamheid van het zaligmakende geloof. En Maria zeide, zie. Dat woordje zie betekent met nadruk. Hè? Dus geen twijfel, niet zeggen van, oh ik hoop maar. Nee, zie. Let op. De dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord. En dat is nou bij die jonge vrouw, dat beoefende geloof, het werkzame geloof. En dan lees ik in die teksten verschillende dingen. In de eerste plaats ootmoed. De dienst maakte de slavin van de Heren. De weg is moeilijk en toch een begeerte om als een slavin in die weg te gaan. Genade verbreekt, gemeente. Genade maakt kleine mensen. En zeker als dat geloof in beoefening is, dan worden we een dienstmaagd, dan worden we klein voor God. Dat is één. Twee. Dan lezen we in vers 38. Mij geschiede naar uw woord. Dat is ook een verlangen. Dat wat die engel nu heeft gezegd ook zal geschieden. En dan zien we dat dat geloof zich richt op dat heilshandelen God. Mij geschieden. Dat het gebeuren. Want dit is de enige heilsboodschap in deze wereld. Mij de dienst mag des Heren. Ik hoop dat ik kracht mag. Nee, mij geschieden. Maria zegt, ik hoop dat ik kracht mag krijgen. Nee. Heere, doe wat u wilt. Want dat is het enige wat me heil geeft. Dan zie je dat het beoefende geloof zich ergens op richt. Niet op Maria zelf. Wat God doet. Wat hij tot stand brengt. En de kern van dat zaligmakende beoefende geloof is altijd gericht op dat handelen Gods in Christus. En dat is het enige waarmee je God kunt ontmoeten. Leest u zondag 7 vraag en antwoord 21 van de Heidelberger. Wat dat ware geloof uiteindelijk rust in vindt. Namelijk in wat God doet. In Christus, de Heiland. En dan staat er tenslotte nog iets bij. En de engel ging weg van haar. Dat is wel een beetje wonderlijk, toch? Net als bij Filippus. Toen hij de kamerling gedoopt was, zag de kamerling hem niet meer. En dan zouden we zeggen, dat is nou toch wel jammer. Want Maria gaat een moeilijke tijd tegemoet en dan kan ze die hulp van die engel goed gebruiken. Toch? En dan zegt Lucas dat Gabriel wegging. Ja. En gemeente, het is ook wel weer heel mooi wat er staat. Gabriel ging weg. En wat doet dan Maria? Dan gaat ze niet en dan zegt ze, tjonge jongen, wat wordt dat toch moeilijk, of ben ik nou toch bang en. Nee. Kijk maar in vers 39. En Maria opgestaan zijnde in diezelfde dagen ging met haast. Hoe kan dat nou toch? Die ootmoedige, die gelovige en die vertrouwende gestalte. Maria heeft Gabriel met eerbied gesproken niet eens nodig. Want God is aan haar zij. Hij ondersteunde mij. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Die engel was alleen maar een dienaar, een gezant. En als Gabriel weggaat, blijft de Heere over. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat God overblijft. Dat is zo bij Maria, niet de engel. Niet iemand die een hele bladelijke boodschap. Nee, die God bleef alleen maar over. En in God zullen wij kloeke daden doen. De Heer is aan mij, zei. Hij ondersteunde mij. Zo werd van s hemels wegen een jonge vrouw geroepen om de moeder des Heren te zijn, de gelukzalige maagd. In de weg van schande, in de weg van bespotting, is ze de moeder des Heren geweest. Gemeente, ook vandaag nog, is het deze God die in deze wereld roept om de weg te gaan van die lijdende en stervende borg. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 90, het laat 9e vers. 90 vers 9 gaan we samen zingen. Namens de kerkraad delen we u nog het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend en de dienst begint om 3:30. Deze week en volgende week zijn de collecten bestemd voor de diaconiekerk en schulddelging. Dinsdag 14 december hopen Martijn en Gerike Meeuwsen te vertellen over hun eerste ervaringen, de opleiding en het uitzien om te worden uitgezonden. U wordt hartelijk uitgenodigd om via de kerktelefoon of de livestream dit te volgen. Het programma begint dinsdag om 19 uur. Komende woensdag wordt om 19:30 een meditatie gehouden. Deze zal alleen via de kerktelefoon en de livestream te volgen zijn. Op zaterdag 18 december zal er een mansledenvergadering worden gehouden ter verkiezing van een diaken. De kerkraad heeft de broeders APAV en T. Boy, beiden uit Woudenberg, kandidaat gesteld. De vergadering wordt in de kerkzaal gehouden, hier dus in deze kerkzaal, en zal beginnen om 9:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.